onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 146, de versen 1 en 5. Prijs de Heere met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. En het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. 146, de versen 1 en 5. Gemeente, laten wij het woord van de Heere openen bij Marcus hoofdstuk 9. En wij lezen daarvan de versen 14 tot en met 29. Markus 9, de versen 14 tot en met 29. Daar lezen wij het woord van de Heere. En als de Heere Jezus bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groeten zij hem. En hij vroeg de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem. En hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen. En zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En ze brachten dezelve tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vroeg zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader van het kind roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende, en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood. Alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op. En hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vroegen hem zijn discipelen alleen. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 65, het vierde vers. Psalm 65, het vierde vers, nadat wij eerst belijdenis van ons geloof gedaan hebben. Een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
MUZIEK
Gemeente, wij willen verder gaan met de behandeling van zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. Hebben we 2 weken geleden stilgestaan bij vraag en antwoord 65. Dus waar het geloof door opgewekt wordt, nu willen we letten hoe het geloof versterkt wordt. En dat vinden we in vraag en antwoord 66 tot en met 68. En daar belijden wij, wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Gemeente, zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heilige, almachtige Heere, U die door uw grote macht, uw heerlijkheid openbaart, U die ons leven leidt, bewaart, beschermt en zegent, U bent die grote God die in heerlijkheid troont, voor wie wij nu willen komen in het gebed. Heere God, U bent die grote God. U hebt de aarde gemaakt door uw kracht. U hebt de wereld bereid door uw majesteit. En U hebt de hemelen uitgebreid door uw wijsheid. Er is geen einde aan uw verstand. U doet de dampen opstijgen van het aan het einde der aarde. U houdt de bliksemen in uw macht. U bent de God die de regen geeft en de zonneschijn geeft. U beheerst al de machten. Wie zou voor u niet vrezen, Heere? Want deze aarde bestaat alleen door uw onderhoudende macht. En wanneer u uw stem verheft, dan is het als een geluid van vele wateren. En de einden van de aarde wachten op u. Al de dieren worden door u onderhouden. U bent het die nieuw leven schenkt. En ook ons leven wordt door u bestuurd en onderhouden. Zo bent u die grote God. En wie zijn wij, nietige mensen? We zijn ook schuldige mensen. En het ongeloof druipt van ons allemaal af. En wanneer u het moet zeggen, aan uw discipelen, aan de vader van die maanzieke jongen. En wanneer u het zeggen moet aan die mensen die daar omheen stonden, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Heere, wat zult u dan van ons moeten zeggen? Want ook het ongeloof werkt in ons. En niemand is daar onschuldig aan. Heere, we belijden u. De zwakheid van ons leven en hart. Hoe het ongeloof op de loer ligt. Hoe de wereld lokt. Hoe wij al zoveel onderwijs uit uw hand ontvangen hebben. Zoveel voorrechten. En dan behoren we u aan te lopen. Dan behoren we alles van u te verwachten. Maar u weet, Heere, hoe het ongeloof op de loer ligt. En hoe het geloof zo zwak is. En zo staan wij toch allemaal schuldig. En dan willen we u belijden, Heere, dat wij u vermoeien met onze zonden. Dat wij u droefheid aandoen door onze redeneringen. En wanneer we soms ingezonken kunnen zijn, dan doen we u oneer aan. En wanneer we vallen in zonde, dan verloochenen wij u en uw woord. En Heere, dat kan toch van ons allemaal gezegd worden, wie we ook zijn. En daarom, o Heere, wees ons genadig. Wil nog wonderen bewerken door uw grote genade. Heere, wil het geloof bewerken door de krachtige werking van uw geest. Wilt u het zwakke geloof oprichten? Wilt u het aangevochten geloof versterken? Wilt u het groot geloof verder laten groeien? Heere, geef dat wij een leven mogen kennen dat dicht aan uw troon verbonden is. Heere, wij bidden u om de uitgieting van uw Heilige Geest op ons. Want ondanks ons, ondanks wie wij zijn, wilt u toch op zondige, onwaardige mensen neerzien, omdat u groot van genade bent in uw Zoon, omdat u daarom uw Zoon gegeven hebt als een losprijs, als een volkomen verzoening. En nu bent u, Heere Jezus, verhoogd aan de rechterhand van uw Vader om bekering en vergeving van zonden te schenken. En daaruit vloeit voort de vergeving en het eeuwige leven. Heere God, wat houdt u ons heerlijke beloften voor in uw woord? En wat komt u toch met ons, tot ons met uw armen vol genade en leven en waarheid? Heere, bij u zijn uitkomsten, ja uitkomsten tegen de dood. Want u bent toch die God waarvan u getuigt dat ik kan en ik wil en ik zal zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Zo roepen wij uw naam aan. O Vader in de hemel, zie niet op wie wij zijn in onszelf, maar zie op de volkomen verdiensten van uw lieve Zoon. En wil uw Heilige Geest uitgieten op ons. O Zoon, wilt u uw geest schenken, opdat uw geest krachtig zal werken tot het toepassen van uw woord, tot bekering, tot wedergeboorte. O werk onder de kinderen, zegen de jongens en de meisjes en geef dat zij indrukken mogen opdoen van vergeving van zonden en het eeuwige leven. Want zo komt u tot ons. En daarvoor mogen we in de kerk zijn om deze weldaden te ontvangen. Heere, wees ons zo genadig. Heere Jezus, wij danken u voor uw grote liefde, dat u uzelf gaf. En wij danken u, o Vader in de hemel, dat u uit liefde uw Zoon hebt gegeven. En dat u, o Heilige Geest, door liefde bewogen woning maakt in harten waar u helemaal niet welkom bent. Maar u maakt zelf woning voor uzelf. En u gaat harten overtuigen, bekeren. O, wil dat heerlijk werk doen. Heere, u kent hen die onverschillig leven. Houd hen staande, bekeer hen. U kent ook hen die uitzien naar u, die opzien tot u, die met angsten van de dood beladen zijn en daarom opzien tot u om verlossing en vergeving en het eeuwige leven. O, wilt u overkomen en daar uw genade verheerlijken. Zij die in het donker zijn, die het licht van uw genade bij zichzelf niet vinden. Heere, schenk uw genade, uw ontferming. Zo zijn we hier voor uw aangezicht, Heere, omdat er van ons niets te verwachten is. Van uw dienaar niet, van de kerkenraad niet en van niemand van ons. Maar Heere, onze verwachting mag van u zijn. U die grote God, die hemel en aarde hebt voortgebracht. Die u ons uw woord hebt gegeven. Uw woord hebt eerst geopenbaard en toen bewaard en toen verspreid. En zo mogen wij het hebben. Heere, doe ons leven bij dat woord. Zegen een ieder van ons in al onze omstandigheden. Er zijn nogal wat in de gemeente die ziek zijn, die griep hebben, die thuis meeluisteren. Zegen hen, versterk hen, wil hen weer oprichten. Hen die net uit het ziekenhuis zijn, zegen hen, die meeluisteren nu. Laten ze toch ook uw aanwezigheid mogen bemerken. We bidden u voor vaders en moeders die van u de taak gekregen hebben om hun kinderen op te voeden in de vrees en de vermaning des Heren. Help hen dat te doen. Geef hen wijsheid en beslistheid en liefde om dit werk te doen. Wilt u werken in de harten van de jongeren en de kinderen, dat ze ook zullen luisteren naar hun ouders zoals u dat wilt. En geef dat we zo gezinnen mogen kennen met orde, waar u aanwezig bent en dat u woont in onze huizen met uw woord en geest. Heere, wilt u zijn bij de ouderen voor wie het leven zo anders geworden is? Waren ze vroeger sterk en krachtig en kwamen ze lopend naar de kerk en hebben ze jarenlang hier gezeten? Nu kunnen ze dat niet meer. Wilt u hen nabij zijn? Vertroost hen, Heere, die tot hun verdriet hier niet kunnen zijn. Schenk hen toch uw genade. Heere, zegen het werk van de verenigingen, het werk van de zondagsschool. Zegent u de kerkenraad en al het werk waartoe ze geroepen zijn. Zalf de mannen, broeders, met wijsheid en genade, met bescheidenheid en liefde en helderheid van inzicht. En wilt u zo in ons midden zijn. Zegen de bediening van uw woord vanavond. En leid ons in het luisteren, in het spreken tot uw eer. Breid uw koninkrijk uit over deze wereld. Wil nog velen bekeren door heel deze wereld heen. Heere, verheerlijk zo uw naam. En verhoog uw kracht. Gedenk ons in genade, ook in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen wij zingen Psalm 91, de versen 1 en 5. Geliefde gemeente, hebben we vorige keer gezien in vraag en antwoord 65 hoe het geloof ontstaat in een mensenleven. Nu mogen we zien hoe dat geloof versterkt wordt. Hoe komt een mens tot geloof, jongens en meisjes, weet je het nog? Dat doet de Heere. De Heere geeft het geloof. Hij bewerkt dat. Hoe doet de Heere dat? Door middel van zijn woord. Dat als je het woord leest, dan gaat dat woord tot je spreken. Je ziet dat dat woord is met kracht. En de Heere gebruikt de prediking van zijn woord. Dat wat je hoort zondags in de kerk, dat het je aanspreekt. Dat je het met je meeneemt. Dat je 's avonds daarover gaat bidden, wat je gehoord hebt. Zo bewerkt God het geloof. En daarvoor gebruikt de Heere de ambtsdragers, de prediking, predikanten, mensen, uit het stof opgerezen, zondaren. De Heere spreekt niet tot ons door engelen, maar door zondige mensjes uit het stof opgerezen, die tot medezondaren het woord moeten verkondigen. En als dat geloof bewerkt is, dan weet de Heere op het allervolmaaktst dat dat geloof ook versterkt moet worden. Net zoals een kind wordt geboren. Het leven is er en ouderen zijn blij. Ja, maar dat leven moet verzorgd worden en dat moet gevoed worden. En zo moet dat nieuwe leven door het geloof, dat moet gevoed en versterkt worden. En de Heere weet dat op het allervolmaaktst. En daarom versterkt de Heer het geloof ook. Hij bewerkt het niet alleen, hij versterkt het. En hoe versterkt de Heere dan het geloof? Dat doet de Heere ook door zijn woord, door het lezen van zijn woord, door daarmee bezig zijn. Zo wordt het geloof verdiept en versterkt. Dat woord spreekt u aan. Het woord dat gepreekt wordt in de kerk, dat versterkt het geloof. Maar daarnaast heeft de Heere ons ook tekenen gegeven, want hij weet dat wij visueel zijn ingesteld, om een modern woord te noemen. De Heere weet dat wij graag wat zien, en daarom heeft de Heere de sacramenten ingesteld om het geloof te versterken. De sacramenten, wat zijn dat? In antwoord 66... De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Nou, die laatste woorden, gemeente, zijn dat geen heerlijke woorden? Waar gaat het nou om, jonge mensen in de kerk? Het gaat om het eeuwige leven. Eeuwig leven. Mensen doen alles. En ze ontzeggen zich alle mogelijke lekker eten om maar iets langer te kunnen leven. Wel nu, hier in de kerk gaat het om het eeuwige leven. En dan niet het leven hier op aarde, dat vermengd is met allerlei ellende en pijn en zorgen en moeite. Nee, het eeuwige leven, dat is heerlijk. Geen enkel smet. Alles is rein, vol, het beste wat een mens zich bedenken kan. En daarom kunnen we het ons niet eens bedenken hoe heerlijk dat eeuwige leven is. En daar gaat het om in de kerk. En we zijn allemaal zondaren. En nou geeft de Heere vergeving van zonden en het eeuwige leven. En dat alles uit genade. Je kunt er niet voor werken. Je hoeft er niet voor te werken. We zijn hier op de markt van vrije genade. U die geen geld hebt, u die niets hebt. U bent bij de Heere welkom. Hij geeft uit genade. Eeuwig leven, vergeving van zonden. Nee, daar moeten we nooit aan gewend raken. Hoe rijk en hoe heerlijk het is wat God geeft. Laten we daar toch steeds weer onder de indruk van komen. Dat de Heere alles geeft. En dat zie je heel de Bijbel door. Het werd al aan Adam en Eva beloofd in het verbroken paradijs. En aan Abraham en aan Noach daarvoor. En heel de Bijbel door de catechisme spreekt er ook over. In zondag 1 zien we ook de vergeving van zonden, het eeuwige leven. En ook in zondag 7 en in zondag 16 en in zondag 23, daar wordt ook een kind van God een erfgenaam van het eeuwige leven genoemd. En dat God hem de volkomen genoegdoening van Christus toerekent als betaling voor de zonde. En zo gaat het door. Daar gaat het om in de Bijbel. Dat God uit genade, vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt. Zou je daar niet naar verlangen? Heb je daar nou geen zin aan, jongens en meisjes? Om dat ook voor jezelf te ontvangen. Om daarnaar te gaan vragen. Daarom te gaan bedelen. Wat dacht je, zou de Heere Jezus dat niet willen geven? Hij roept je toch. Hij nodigt je. Hij wil geven. En daarom is het evangelie zo heerlijk. Het evangelie, dat is van toepassing op ons leven. In tijden van ziekte, in tijden van zorg, in tijden van gezondheid, in heel het leven. Want dat eeuwige leven, vergis u niet, dat begint niet straks. Dat begint nu al te werken. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is nou een nieuw hart. Wat is een nieuw hart? Dan gaat het eeuwige leven werken in je. En hoe werkt dat dan? Dan ga je letten op de eeuwige dingen. Dan gaat het in je leven om God, want hij is eeuwig. En dan gaat het erom dat je veranderd wordt naar het beeld van de Heere Jezus. En dan ga je zoeken naar het hemelse. Dan ga je zoeken naar de meest waardevolle dingen van het leven. En je gaat leren strijden tegen de duivel die je alleen maar in de ellende en door allerlei verleidingen in de dood wil storten. En door dat eeuwige leven wat in je zit, ga je God lief hebben. De liefde is de motor, mag ik het zo zeggen. Het is de drijfveer. En dat wordt bewerkt door Gods geest. Dat is nou het eeuwige leven. En dan ga je ook je naaste lief hebben. En dan krijg je een hekel aan de zonde. Oh, het is zo rijk. Het is zo heerlijk. Dat eeuwige leven. Daarom is het evangelie zo machtig. Zo krachtig. En hoe krijg je daar nou deel aan? Door het geloof. Het geloof. Daardoor wordt een zondaar gerechtvaardigd. Zo ontvangt u het eeuwige leven. Het geloof dat bewerkt wordt door de Heilige Geest. Ja, dan wordt het gelijk weer wat vaag voor ons, niet waar? dan wordt het gelijk wat ongrijpbaar voor ons. Maar het geloof, ja, we weten het, is een zeker weten, een vast vertrouwen, het is een toestemmen, dat is waar. Maar het geloof, dat kun je niet vastpakken. Dat geloof, dat kun je niet vastpakken en bij je houden. En ja, je kunt een bankpasje altijd bij je hebben. Ik ga weg, oh, ik heb mijn bankpasje. Maar zo gaat het niet met het geloof. Dat kun je niet vastpakken. Het geloof, dat is in zichzelf ook niets. Het is niets in ons. Het geloof is een zien. Het geloof is een uitgaan. Het geloof is in zichzelf leeg. Het is arm. Het geloof dat zoekt, dat roept, dat hoopt, dat vertrouwt. Het geloof werkt en is werkzaam. Maar dat geloof verdient ook niets. Het geloof is zwak. Niet waar? Dat herkent u toch? Dat het geloof zo zwak is. Zo aangevochten. Zo arm. Luther sprak er al over die bekende woorden die u vaker gehoord hebt. Het geloof is een onrustig ding. Het geloof wordt bestreden. Geloof is niet statisch. Het is niet iets wat je kunt beheersen. Het geloof, wat doet dat? Dat zoekt steun buiten zichzelf. Het geloof, las ik, is als een klimopplant wat zich helemaal verstrengelt om zo'n boom heen. Dat is nou het geloof. Het verstrengelt zich rondom het woord van Christus. Het verstrengelt zich om Christus zelf. Het geloof is als een klein jong van een dier dat vastklemt aan dat moederdier. En ook al springt dat beest, dat moeder, die moeder, en ook al klimt het, en dat klein jong klemt zich vast. Het is een wonder van de schepping om dat te zien. Maar zo is ook het geloof. Het klemt zich vast. Het roept uit. Het kan niet zonder God. Het is afhankelijk van God. En daarom is God ook het fundament van het geloof. En is wat God gesproken heeft, zijn woord, het fundament van het geloof. Het geloof richt zich per definitie op Christus en op zijn beloften. En geen enkel kind van God staat zo vast in het geloof dat hij nooit wankelt. Het gaat er niet om geloofszekerheid te ontkennen. Maar zelfs de meest gevorderde kind van God heeft steun nodig. Elia, de man Gods, die door het geloof gestaan heeft aan het hof van Ahab en op de Karmel. U weet ook hoe Elia steun nodig had. Sterk geloof. En Abraham had toch ook steun en stut nodig. Kom dan maar mee naar buiten, Abraham. Kijk maar naar de sterren. Zo kreeg Abraham ook een sacrament, iets waar hij op mocht zien. Zo zal uw nageslacht zijn. Want het geloof wordt altijd bestreden. Of u nou een zwak geloof of een sterk geloof hebt, of u nou een klein geloof of een groot geloof hebt. De discipelen waren toch ook zo kleinmoedig. En heel Gods woord staat vol van mannen die het geloof versterkt moesten hebben. Paulus greep ook moed in Handelingen toen hij broeder zag die aan de meende de Via Appia bij de drie tabernen tot hem kwam. Paulus greep moed, want hij was toen ook moedeloos. Hij was ook een mens. En David, u weet toch de diepten, u weet toch Psalm 27. Eerst dat machtig roepen, God is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vervaard zijn? En dan eentje verderop in diezelfde psalm, hoor Heere, mijn stem, als ik roep, dan wordt het geloof weer bestreden. En zo ziet u het in de psalmen, in heel Gods woord, hoe dat geloof is. En dat geloof, dat moet verdiept en versterkt worden. En daarom hebben we ook dat gedeelte gelezen uit Marcus 9. Van die bekende woorden, dat die man daar staat en zegt tegen de Heer Jezus, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Is dat nou ook niet de ervaring van hen die het leven van het geloof kennen? En daarom heeft de Heere zijn sacramenten ingesteld. En zo zijn er allemaal voorbeelden uit het Oude Testament, tekenen die de Heere gaf aan zijn volk om het geloof te versterken. De Heere was steeds bij zijn volk met de wolkkolom. Ach, hadden ze toch maar gelet op de wolkkolom, in plaats van te mopperen en te klagen. En laten wij nou ook maar letten op dat woord van God, in plaats van te klagen en te kermen in ons eigen leven. En het volk had ook in de woestijn het paaslam. En ze wisten ook van de besnijdenis af. En de profeten deden wonderen om het volk tot geloof te bewegen. En de Heere Jezus zoveel tekenen en wonderen. En nu heeft de Heere God twee sacramenten gegeven. Doop en heilig avondmaal. En doop en avondmaal, dat zien terug op de sacramenten uit het Oude Testament. Besnijdenis en Pascha. Die zijn nu vervangen door doop en avondmaal. Besnijdenis moest de voorhuid bij de jongens afgesneden worden. Dat was een bloedig teken. En bij het paaslam, daar moest ook het bloed vloeien. Er waren bloedige tekenen. Maar toen kwam de Heere Jezus, het lam Gods. Het bloed is gestort. En nu hoeven er geen bloedige tekenen meer gebracht te worden. Nu mag het doopwater ons wijzen op de reiniging in de Heere Jezus Christus. En zo mag het verbroken brood en een vergoten wijn ons wijzen op het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heere Jezus. En zo zijn de sacramenten zijn heilige en zichtbare waartekenen, zegt de catechismus. Waartekenen zijn tekenen om de waarheid van Gods woord te onderstrepen. En zo geeft de Heere in de sacramenten tekenen van vergeving van zonden en het eeuwige leven. En zo mag het geloof steun geven. In feite wijzen de sacramenten ons op de Heere Jezus Christus zelf. Want de inhoud van de sacramenten is Christus. Daarin ziet u het werk van de Heere Jezus afgebeeld. Hij is ondergegaan in de dood, begraven en weer opgekomen, opgestaan. En daardoor is zijn bloed een reiniging. En zo in het doopwater gaat dat kind in en komt eruit, zo figuurlijk gesproken. Wordt dat water waarop zijn voorhoofd gelegd. Zoals de Heere zegt, ik zal rein water op u sprenkelen. En dan met brood en wijn in het avondmaal. Dan zien we de enige reden waarom de Heere God vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt. De enige grond is Christus en zijn volkomen werk. Dus dan moeten we nooit de fout maken dat een sacrament iets verzegelt in ons. Of dat de sacramenten iets van ons zou zeggen. Nee, de sacramenten verzegelen niets in ons. Ze verzegelen de beloften van God. De sacramenten zeggen dat wij verdoemelijke zondaren zijn. Dat wij onrein zijn en wij kunnen in het koninkrijk Gods niet komen, tenzij wij wederom geboren worden. En dat aan het avondmaal wordt ons betekend en bezegeld dat hij de dood voor ons is ingegaan. Hij geslagen, opdat u vrijgesproken mocht worden. En zo richt het geloof zich door de sacramenten op Christus. En zo kunt u ook nagaan eigenlijk of u nou echt geloof hebt of niet. Het is een wat pijnlijk voorbeeld. Maar een doodgeboren kind verlangt niet, het huilt niet, het dorst niet, het is dood. Dat is ook verdriet voor de ouders. Maar zo is ook een mens van nature dood. Hij huilt niet om zijn zonden, roept niet, zoekt de Heere niet. Het dorst niet naar de levende God. Maar een levend geboren kind verlangt naar de moedermelk. Huilt om zijn moeder. En zo is nou ook het geloofsleven. Het ware geloof, hoe klein het ook is, hoe zwak het ook mag zijn, dorst naar Christus. En roept om de komst van de Heer Jezus in zijn leven. Het dorst naar de levende God. Het kan niet zonder God. Het zou een onverdraaglijke gedachte zijn. En daarom dorst zo'n ziel naar de levende God. En het geloof roept het uit dat ik hem mag kennen. En dat ik de kracht van uw opstanding in mijn eigen leven mag kennen. Want ik lig midden in de dood. Ik kan niet zonder u. Ik wil niet zonder u. Ik mag niet zonder u. O Heere, daal af. O Heere, kom over die bergen van schuld rondom mij. En verlos mij. En wees gij mijn borg. Dat is geloofstaal. En dan moeten we goed onderscheid maken tussen een zwak geloof en een sterk geloof. Maar in principe is het fundament hetzelfde. Het is Christus. Dat is de pleitgrond. Hoe is het nou in uw leven? Dorst uw ziel naar de levende God? Verlangt u naar hem? Verlangt u naar hem meer dan iets anders? En spreekt u dat ook gedurig voor de Heere uit. En daarom kunt u niet van zijn genadetroon wegblijven. Leeft het zo bij u? Of bent u formeel met God in het gebed? En dat uw hart er niet in is. En dat u gerust wel kunt uithouden zonder de levende God. Kijk, dan hebt u geen geloof, dan bent u dood. Dood en zonder hoop. Onderzoek uzelf of u dat geloof kent in uw leven. En nu is een zwak geloof en een sterk geloof. Het is in principe hetzelfde, het steunt op de Heere Jezus en toch is er een verschil. Een verschil is duidelijk in kracht, in werking. Een sterk geloof ziet de dingen die er niet zijn en acht daarom onmogelijke dingen mogelijk. Zo wordt Abraham de vader van alle gelovigen genoemd, omdat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij toch een zoon zou krijgen en dat de lang beloofde verlosser voort zou komen uit deze zoon. Een sterk geloof hoopt op Gods woord. En al staat alles er tegenop, dat geloof blijft uitzien naar de Heere. En wat is nou een zwak geloof? Dat is wanneer men mogelijke dingen als onmogelijk ziet. Dan bezwijkt de hoop en dan wordt men moedeloos. Zoals Thomas aan het twijfelen was en zei: als ik niet mijn vingers steek in het teken van de nagelen, ik zal geenszins geloven. En dit zei hij terwijl hij gehoord had van anderen dat de Heere waarlijk was opgestaan. Zo heb je zwak geloof en je hebt sterk geloof. Maar nu heeft elk geloof het nodig om versterkt te worden. En de Heere gebruikt daarvoor zijn woord, maar ook de sacramenten. En bij de sacramenten zien we het teken, maar dan richt het geloof zich op de betekende zaak, dat we onze harten opwaarts heffen tot Christus die in de hemel is. Want hij blijft trouw, net zo zeker als het brood gebroken wordt. Net zo zeker mag het geloof weten dat Christus in de hemel zijn lichaam voor mij gegeven heeft. Dat hij daar een voorspraak voor mij wil zijn. En daarin ligt de vastheid. Want de catechisme zegt hier: de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Het geloof richt zich op het lijden en sterven van Christus. Want er is niets anders wat ons werkelijk troost kan geven. Niet wat mensen zeggen, niet wat ik voel of vind, of wat ik in het verleden ervaren heb. Nee, er is maar één zaak wat mij vastheid en troost en houvast geeft. Dat de Heer Jezus een volkomen betaling gegeven heeft voor de zonden. Er is geen ander fundament. Wat een troost voor het aangevochten geloof. Maar soms kan het zijn in het waarachtig geestelijk leven dat de ziel op de Heere geworpen is. En dat de ziel op God hoopt. En voortdurend tot de Heere uitgaat. En oprecht op de Heere vertrouwt. Dan zal je dat misschien van zichzelf niet zeggen. Maar dat het dan ook kan lijken dat God niet antwoordt. Dat God een zwijgende God is. Maar dan zal het geloof deze zwijgende God achteraan kleven. Ik blijf de Heere verwachten. En net als de Canaanese vrouw ook de zwijgende Christus achteraan kleefde. En nu is dat roepen tot God, dat uitzien naar God, dat niemand en niets anders hebben wil dan alleen de Heere God. Dat is al geloof. Al kunt u dat moeilijk bij uzelf definiëren, en dat kon de Canaanese vrouw bij zichzelf ook helemaal niet omschrijven. De Heere Jezus moest het tot haar zeggen: vrouw, groot is uw geloof. Voor uw eigen besef kan het zijn dat u geen geloof hebt en dat het niets met u is, maar dat u toch niemand hebt dan de Heere Jezus alleen. En zoekt u uiteindelijk niemand anders dan de Heere Jezus en dat u pleit op zijn volbracht werk. En wij noemen dit allemaal de uitgaande daad van het geloof. Zo spraken de oude schrijvers erover. Dit is de uitgaande daad van het geloof. Dan gaat de ziel uit naar God en Christus. Zo was die Canaanese vrouw. En velen met haar. Maar dan kan het gebeuren dat de Heere licht werpt over zijn eigen werk in uw hart. En dat noemen wij dan de wederkerende daad van het geloof. Dat was bijvoorbeeld bij de Canaanese vrouw. Toen de Heere tegen haar zei, vrouw, groot is uw geloof. Toen zei de Heere het zelf. Toen werd het bevestigd aan haar hart en ziel. En toen wist ze het. De Heere hoort mij. De Heere weet van mij af. En in de wederkerende daad van het geloof, dan komt de Heere over, zeggen we dan. En dan ervaart u de liefde van God in uw eigen hart. En dan kan het zelfs zo zijn dat u bij bepaalde momenten, wanneer de Heere krachtig mag werken, dat u als het ware versmelt en verbroken bent. En dan wordt u zo klein en de Heere wordt zo groot. En dan wordt het een wonder voor u dat Hij naar uw onwaardige zondaar omziet. U ziet dat God goed is en dat u slecht bent. En dan is alles een eeuwig wonder van genade. U bent de Heere ziels dankbaar dat Hij naar u omziet. En zo wordt u ingewonnen voor de Heere. En zo bruist de liefde omhoog tot die goede God. En dan wilt u Hem volgen al de dagen van uw leven. En dan is er vrede in uw ziel. En dan ervaart u dat fonteinen van levend water voor u geopend worden. En dat kunt u zelf niet opwekken. U kunt u zelf die liefde en die troost niet geven. Nee, die wederkerende daad van het geloof, dat is het werk van de Heilige Geest. Die licht werpt over uw ziel en hart. En dat geeft diepe vreugde en grote blijdschap. En dan gaat u de psalmen erkennen. God heeft aan mij wel gedaan. Dat is zo rijk. Dat is het wederkerend werk van Gods geest. Kijk, nou zeggen sommige mensen dat alleen zij die de wederkerende daad van het geloof in hun leven hebben, dat zij alleen het geloof hebben. Maar als we die wederkerende daad van het geloof, de wederkerende daad van Gods geest niet kennen, dan wordt er geconcludeerd, dan hebben we geen geloof. Dan liggen we nog voor eigen rekening verloren. En zo wordt een mens moedeloos en troosteloos. Maar de uitgaande daad van het geloof, dat is ook al geloof. Dat hoort ook al bij het zaligmakend geloof. En dat geloof moet versterkt worden. Net als een bevestigd christen ook versterkt moet worden. Want ook bij een bevestigd kind van God, waar de Heere duidelijk is overgekomen en zijn liefde uitgiet in het hart, dat blijft niet zo. Daar komt verandering in. Er komt bestrijdingen en aanvechtingen en dat genieten van de liefde van God, dat wordt vervangen door aanvechtingen en bestrijdingen. En dan komt zo'n mens er nog achter dat zijn ziel nog en zijn hart geneigd is tot alle mogelijke kwaad. En dan ziet hij tot zijn schrik dat hij nog vleeselijk is, verkocht onder de zonde. En zo moet dat geloof ook weer versterkt worden. Ja, dan moet de zonde beleden worden. En zo wordt een kind van God ook klein gehouden. Maar tegelijkertijd moet dat geloof versterkt worden. En die versterking vindt u buiten uzelf, buiten uw beleving, in dat vaste en volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Dat het zelf zo is, dat als u niets voelt en u ziet hem niet en alles u donker toeschijnt, nochtans mag u hopen op dat volkomen werk van Christus. Daar mag u op pleiten. Ja, zo gezegd, dan mag u een toevlucht toenemen. Want dat werk blijft staan, ongeacht uw gevoel en ongeacht uw beleving. En wanneer u dan nog in de strijd van het geloof bent, en u hebt geen licht en alles is donker en het lijkt alsof de Heer er niet is, dan mag u met dat woord waar u dagelijks bij hoort te leven, uw vinger leggen. En dan mag u op pleiten, ook al zie ik hem niet en voel ik hem niet, ik zal daarop pleiten. En wanneer zelfs dat woord niet meer spreekt en u in de strijd geworpen wordt en het lijkt alsof alles weg is en alles donker is, dan mag u naast Luther gaan zitten die zei, maar ik ben gedoopt. En daarin heeft hij het bezegeld, ook aan mij. En daarom zal ik op hem hopen, op hem alleen. Ik ben gedoopt. En gemeente, om de vastheid in het geestelijke leven te vinden, is het zo heilzaam om te mediteren over dat volbrachte werk van Christus. Om na te denken over wie de Heere Jezus is. Dat wekt uw gedachten op. En hoe doet u dat dan? Want ik vind het moeilijk en u vindt het moeilijk om te mediteren. Maar weet u, er zijn zulke prachtige boeken. De Puritijnen, dat is zulk kostelijk, echt werk. Daar mag u zich in verlustigen. Om een werk van de Puritijnen ter hand te nemen. U moet er misschien inkomen. Een iets andere stijl, maar er zit zoveel vastheid en voeding in. Zoveel heerlijk onderwijs, Bijbels onderwijs. Het is zo rijk. En zo heerlijk, ga daar nou maar eens over mediteren aan de hand van zo'n boek. Ja, dat zal u zoveel goed doen. Nee, dat boek lees je niet in één keer uit. De enkele bladzijden, ik heb al vaker gezegd. En probeer dat nou als regel te houden. In uw leven, zo vindt u vastheid in de Heere Jezus. De Heere heeft de sacramenten ingesteld om het geloof te versterken. Velen draaien het om. En ze zeggen, ja, je mag pas deelnemen aan de sacramenten als je een vast en zeker geloof hebt. Maar toch heeft de Heere de sacramenten bedoeld voor het aangevochten en het bestreden geloof. En dat geldt ook van beide sacramenten. Dominee H. Visser zegt in zijn verklaring van de catechismus dat we beide sacramenten in hun waarde moeten laten. Beide zijn nodig. Het zijn de twee handen, zegt hij, van de Heilige Geest. Het zijn de helpende handen. Ze helpen u die niets hebt en niets bent. Ze helpen u om niet, dat u niet angstvallig zou blijven, maar met een stil geloof u aan Christus vast te klemmen En zo behoort het ook zo te zijn. Een kind ten doop houden behoort ook door het geloof te gebeuren. We moeten niet denken dat het geloof alleen maar nodig is voor het avondmaal. En dat we voor de doop nou geen geloof nodig hebben. We mogen geen tweespalt maken tussen doop en avondmaal. Ik weet ook, en dat is bijbels, dat de reikwijdte van de doop ruimer is dan de reikwijdte van het avondmaal. Want allen die geboren zijn op het erf van het verbond behoren het teken te ontvangen van dat verbond. En het avondmaal, daarvoor dient zelf beproeving te zijn en een persoonlijk kennen van Christus. De Heer heeft dat ingesteld voor zijn volk, om met hen te eten en te drinken. En daarom is het avondmaal ook niet voor alle gedoopten. Het is ook niet voor allen die belijdenis gedaan hebben. Dat noemt de Heer nergens als een reden om aan te gaan aan het avondmaal. Het avondmaal is voor hen die leven in de werkelijkheid van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is het geloofsleven. Maar wanneer u een kind ten doop houdt, behoort u dat ook te doen door het geloof. En zo mag u versterkt wezen wanneer u dat water ziet. En dat geldt voor ons allemaal. Daarom moet de doop in de samenkomst van de gemeente plaatsvinden. Dat iedereen dat ziet. Dat moet tot versterking zijn. En zo mag u uw kind wijzen op zijn doop. Maar nu is datzelfde geloof ook nodig voor het avondmaal. Beide sacramenten wijzen op Christus. En het ene sacrament is niet meer dan het ander. Want ze wijzen beide naar Christus. Naar zijn volkomen werk. En wanneer wij het dan over de sacramenten hebben, dan leert Gods geest dat de doop een pleitgrond is voor het geloof. En het avondmaal is de troostgrond. Zo wordt u vertroost en versterkt. En voor beide sacramenten is Christus de rechtsgrond. Op grond van Christus vindt de doop plaats. Op grond van Christus wordt het avondmaal bediend. En daarom zijn beide sacramenten lieflijk voor Gods kinderen. Ze moeten ook beide door het geloof bezien worden. Door het geloof. Want het is niet automatisch dat wanneer een kind gedoopt wordt, dat het behouden is. Het is ook niet zo dat wanneer u aan het avondmaal gaat, dat u van uzelf zegt, nou ik ga tenminste aan het avondmaal. Het avondmaal behoudt u niet. En onderzoek uzelf. Kunt u een getuigenis afleggen van de hoop welke in u is, u die aan het avondmaal komt. Spreekt u wel eens over de Heere en zijn dienst? Zijn uw zonden u een last geworden? Klaagt u daarover in verborgen plaatsen voor de Heere? Dorst en verlangt u naar die goede, heerlijke zaligmaker? Hoe is uw levensstijl? Wat kunnen anderen van u opmerken? Horen zij een getuigenis over uw zaligmaker? Wordt uw leven versierd met vruchten van Gods zaligheid en zoekt u de wereld te ontvluchten? Of probeert u te zien hoe dicht bij de wereld kan ik nou nog leven en nog aan het avondmaal gaan? Dat is fout. En dan moet u uw leven onderzoeken. Kent u dat sterven aan uw eigen ik? En dat leven van de zelfverloochening? Of is er in feite, in de hele levensuitstraling, niet veel verschil tussen een werelds mens en u, die uzelf een avondmaalsganger acht? U hebt uw kind ten doop gehouden. Maar kan dat kind aan u zien dat u de Heere vreest? Hoort dat kind van u onderwijs vanuit Gods woord? En ziet dat kind aan u dat het ernst voor u is? Dat de Heere nummer 1 is in uw leven? Merken ze dat? Zegt u het tegen uw kinderen, dit doen wij hier niet, want hier vrezen wij de Heere. Gemeente, zo is er zelfonderzoek nodig. Kijk, de sacramenten behouden ons niet. We worden daardoor niet behouden, maar we gaan ook niet verloren, omdat we de sacramenten niet zouden hebben. Dat iemand niet aan het avondmaal gaat, betekent niet dat God hem niet kent. Het avondmaal is geen examen of waarteken van de zaligheid. Gods woord spreekt wel het oordeel uit over hen die het woord en de sacramenten verachten. Maar er kan een grenzeloze oppervlakkigheid gaan. Er kan een grenzeloze oppervlakkigheid zijn bij het aangaan en bij het afblijven. Een ieder onderzoeken. Met vrees en beven zijn eigen hart. En wat komt er dan op neer? Op die ene vraag. Wie is de Heere Jezus voor u? Heel concreet. Ga daar nou maar eens antwoord op geven. Want we zullen toch persoonlijk de Heere Jezus moeten leren kennen. En dat gebeurt door het werk van Gods geest. En daartoe ontdekt die dierbare geest ons aan onze zwakheid, aan onze vuilheid, aan onze schuld, aan onze onwil, aan onze eigen wijsheid en hardheid en liefdeloosheid, aan ons ongeduld. En zo gaat het maar door. En dan wordt u een vuile bron van wanbedrijf. En dat wordt niet afgewassen door het doopwater. En dat wordt niet weggenomen doordat u aan het avondmaal bent. Wij kunnen in het Rijk Gods niet komen, tenzij wij wederom geboren zijn. Hoe staat het ervoor met ons op die reis naar de eeuwigheid? Hebt u al leren pleiten op uw doop? Hebt u al leren zien? Op de Heere Jezus als de enige grond van uw zaligheid. Hoe leren we dit? Nogmaals, door bekend te worden met de zonden en de schuld. Dan wordt alles wat u doet zonde voor de Heere. Zo gaat u roepen. Zo ziet u het, ik ben God kwijt, ik ben een Godmisser. Bent u wel eens een Godmisser geworden? Want zo leidt de Heilige Geest u terug naar God de Vader. langs die gezegende weg van die middelaar. En dan hebt u geen gerechtigheid uit uzelf. Dan hebt u een borg nodig voor uw ziel. En dan laat de Heer in het evangelie de genadeklokken luiden. En zo wordt het geloof opgewekt. En u gaat naar hem uit. En voor zulke mensen worden de sacramenten bronnen van troost. En het komt neer op deze vraag. Wie is de Heere Jezus Christus voor u? Laat die vraag op ons mogen inwerken. En dat we daar antwoord op geven. Want de Heere Jezus is hier toch. En ik kijk u aan. Wie ben ik voor jou? Wat ben ik waard voor jou en voor u? Amen. 56, het vijfde vers. Wij bidden en danken. Grote God, groot in geduld, groot in genade, groot in macht, groot in trouw, groot in liefde, ontferm u over ons, Heere, want wij hebben u zo nodig. Een ieder van ons, de jongeren hebben u nodig, dat u in hun leven komt. En de kinderen hebben het nodig om blijvende indrukken van u te ontvangen. En de mannen en de vrouwen in het volle leven kunnen niet zonder u. Heren, we zijn allemaal van hetzelfde laken afgescheurd. We zijn allemaal zondaren. En dat is onze ellende. Heere, leer ons daarover oprecht bedroefd te zijn. En leer ons, Heere, te zien op die gezegende borg. Leer ons alle hulp en heil van Hem te verwachten die in ons midden is, die ons aankijkt, die ons roept, die niet wil dat wij verloren gaan, maar dat we ons zouden bekeren en tot Hem komen en ernst maken met U en met Uw woord. Heere God, pas die vraag toe aan ons hart. Wie ben ik voor U? Ja, dat zegt U aan ons. Wat ben ik U waard, o Heere? Alles wacht op Uw werk, Uw soeverein werk. Nee, we hebben niets verdiend. Maar doe het uit genade, omdat U langmoedig bent en barmhartig. En zonder U hebben wij geen toekomst. Heere, werk dan nog krachtig en machtig in het midden van de gemeente tot haar behoud, tot de opwas van het geestelijke leven en tot de verheerlijking van Uw nooit volprezen naam. Amen. Zingen wij 138, het vierde vers. Ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.